Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we gemeente samen van Psalm 113 het eerste en het tweede vers. Looft, gij zeren knechten, looft den Heer, looft zijn naam, verbreidt zijn eer. Tweede vers, van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, zij zeren namen lof gegeven. Het eerste en het tweede vers van Psalm 113. Wij stellen ons nu gemeente onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Het zesde vers van de 19e psalm. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren in ons gebed. Trouwe God, we danken uw grote naam voor uw goedheid. In de eerste plaats voor de dag die wij vandaag ontvangen, dat het zondag is. Dat wij de week op deze wijze mogen beginnen met samen te komen in uw huis. En dat u daar bent met uw woord. Een woord dat ons dagelijkse leven aangaat. Maar dat u ook tot ons zendt om ons eeuwig zalig te maken. Dat is op geen enkele manier, o God, uit onszelf te verklaren. Als wij werkelijk gezongen hebben met ons hart uit deze psalm. Wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Met zulke mensen hebt u te maken. Maar het grootste wonder is dat u ze met ze te maken wilt hebben. En dat u ze niet weggestoten hebt van voor uw aangezicht. En mocht dat nu, Heere, eindelijk eens voor ieder van ons een wonder worden. Zo zijn we samengekomen om ook te horen wat gij ons te zeggen hebt. Laat dat zo zijn. We kunnen met heel andere doelstellingen naar de kerk gaan. Wij hoeven ze u niet te noemen, Heere. Al de andere dingen waarmee wij bezet zijn, de bijoogmerken die wij erop nahouden, misschien alleszins respectabel, maar nooit aan de maat van uw heiligdom. Daarom bidden wij u dat u met de Heilige Geest vanochtend bij ons zou willen wezen. Die hebben wij zo nodig. In de bediening van het woord als dienstknecht van u, maar ook als gemeente om te luisteren naar wat u ons te zeggen hebt, opdat het ook stil wordt in ons en wij geopende harten ontvangen voor de boodschap die gij vanochtend aan ons adres wilt richten. We danken u dat wij elkaar op deze plaats nog weer eens ontmoeten mogen, in deze wat brokkelige weken. Heb dank dat u ons ook gespaard hebt op de reis buitenslands, dat we de onze en ook vandaag de gemeente weer ontmoeten mogen. Heb dank voor alle goedheid ons bewezen. Laten wij de kracht van het woord zoeken te ervaren, daarom verlegen zijn. En wilt u die kracht ons ook vanmorgen meedelen in de wonderlijke bediening van de Heilige Geest. Geef ons de wijsheid om te spreken. En schenk ons ook de stilheid van geest om ons te onderwerpen aan uw getuigenis, ook als en wanneer dat niet in ons vlees valt, wanneer dat ons vlees niet in het gevlei komt. Dat komt het nooit. Want de openbaring van u staat altijd haaks op ons natuurlijke denken. En geeft dat wij dat goed weten, opdat we, Heere, ons onderwerpen aan de boodschap van het woord over alle fronten van het leven. Zo dragen wij onszelf aan u op, zo we hier bij elkaar zijn in de kerk. Wij denken ook aan degenen die thuis met ons meeluisteren. Laat de Heilige Geest in hun harten met kracht en met zegen werken. Wij bidden u voor de zieken, voor hen die het moeilijk hebben ook vanwege rouw en verdriet. Danken u dat Bertus Blom het ziekenhuis weer mocht verlaten na de plotselinge operatie die hij ondergaan moest. En bidden ook of u hem verder bewaren wilt en hem ook leren wilt door deze voorvallen heen hoe broos ons leven is en hoe het ook voor jonge mensen haast is om zich te bekeren tot u. We gedenken ook de familie dominee Kuit in Emst. Nog maar kort geleden ging hij de gemeente voor. En gisteren, Heere, lazen we in de krant van het sterven van een van zijn kinderen, bijna 5 jaar oud, een zorgenkind dat u weggenomen hebt van de zijde van hem en van zijn vrouw en van de andere kinderen. Zegen onze broeder, Heere, met zijn echtgenote en gezin, ook als ze deze week de verschrikkelijke gang naar het graf moeten maken om hun kleine jongen in de schoot der aarde te leggen. Het leed gaat niemand voorbij. Geef ook hem met de zijnen de vertroosting van uw goddelijke nabijheid. En de kracht die opweegt tegen het kruis dat u op de schouders legt. En geef ook de innige verheuging in u, die u soms schenkt juist in de diepste diepten van het leven. Heren, zo leggen we alle noden van ons en van de ganse aarde voor uw aangezicht. Wij denken aan al die volken die door oorlogsleed verscheurd worden waar duizenden doden vallen. Wij dragen de pogingen voor uw aangezicht om vrede te bewerkstelligen. Wij bidden u, Heren, om de voortgang van uw woord over de aarde. En denken ook aan allen die in de dienst van zending en evangelisatie uitgegaan zijn in deze wereld. Wij bidden u samen ook voor Janneke Hulst in Brazilië. Heren, zegen haar arbeid, geef haar moed en krachten, doe haar hopend op u wachten. En geef dat we ook in de gemeente een gedurig gebed mogen brengen voor uw aangezicht, opdat ook zij als op adelaarsvleugelen gedragen wordt door u de Almachtige God. Zegen onze overheid, wij bidden u voor onze geliefde koningin, voor ons Oranjehuis, voor onze regering en volksvertegenwoordiging. Wij bidden u, Heren, met het oog ook op de vorming van een nieuwe regering. Heren, als deze regering er zou komen, wij zouden worden geslagen met de stok die wij verdienen. Maar heb nog genade en ontferming over ons arme land en volk. En geef, o God, dat niet het paars van een nieuw kabinet het volk voor ogen staat, maar het zwart van de verootmoediging. En ook de hoop, zaai die in de harten van de uwen, opdat wij land en volk gedurig in uw hand mogen geven. Heere, ontferm u naar uw rijke barmhartigheid en ga niet met ons in het gericht, maar zie in gunst op ons van boven, op ons allen samen. Vergeef al onze zonden en hoor ons gebed. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Twee gedeelten, gemeente, lees ik met u uit de Handelingen der Apostelen, uit het 6e en het 8e hoofdstuk. Handelingen 6, de eerste 7 versen, en Handelingen 8, de eerste 8 versen. Handelingen 6, 1 tot 7. En in dezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond de murmurering der Grieksen tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En de 12 riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafels dienen. Ziet dan om, broeders, naar 7 mannen uit u, die goede getuigenis hebben vol van de Heilige Geest en van de wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. En dit woord behaagde aan al de menigte, en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des heiligen geestes, en Filippus, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, en Parmenas, en Nicolaus, een jodengenoot van Antiochië, welke zij voor de apostelen stelden, en deze, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op, en het woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer, en een grote schare der priesters werd den geloven gehoorzaam. Handelingen 8 vervolgens, vanaf het eerste vers. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood, de dood van Stefanus. En er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En zij werden allen verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten grave en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen, en trekkende mannen en vrouwen leverde hen over in de gevangenis. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelve uit, roepende met grote stem, en vele geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. Versen 5 tot en met 8, de laatst gelezen, de gemeente van Handelingen 8, daar vindt u de tekst voor deze morgen. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelve uit, roepende met grote stem, en vele geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. Uw gave wordt aan u gevraagd, gemeente. De bekende 2 collecten worden gehouden voor de eredienst en voor de schulddelging. En ik beveel ze graag van harte bij u aan. We zingen met elkaar van Psalm 45 het eerste en het tweede vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. De versen 1 en 2 van Psalm 45. Wij zingen gemeente na de prediking, Psalm 68, vers 2. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd daar zij hun wens verkrijgen. Psalm 68, het tweede vers. Gemeente, de eerste martelaar is gevallen en de jonge gemeente van Jeruzalem is de rust opgezegd. De heilige ideeën, wie die erover leest, komt niet onder de indruk ervan, is in stukken gebroken. De dood van Stefanus, de eerste martelaar, doet namelijk velen het besluit nemen de wijk te nemen om het vegelijf te redden. En toch is het bericht van de dood van Stefanus geen olie op de golven, maar olie op het vuur. En dat geldt naar twee kanten. De vijanden speuren hun prooi en ruiken bloed. Maar dat wat er met Stefanus gebeurt, is aan de andere kant gemeente olie op het vuur van de Heilige Geest, dat brandt in de verspreiding van het evangelie. Als het eerste martelaarsbloed vloeit, wordt er een spoor getrokken waarover het woord van God verder gaat de wereld in. Steeds meer christenen trekken weg. Maar het wonderlijke, op hun vlucht schoeien zij hun voeten met de bereidheid van het evangelie des vredes. Zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. Vluchtelingen worden zendelingen. En een van hen is Filippus, onbezoldigd evangelist, prediker bij de gratie van de geest. De geschiedenisgemeente die wij vanmorgen opgeslagen hebben, vertelt ons dat zijn vlucht hem voert naar Samaria. En u zou je even de indruk kunnen krijgen dat dat zomaar in het wilde weg gebeurd is. Dan vergist u zich. De wegen op de kaart die de trektocht van het evangelie in kaart brengt en in beeld brengt, bestonden allang in het welbehagen van de levende God. U mag gerust aannemen dat hij het is die Filippus leidt naar de stad van Samaria. Vrij algemeen gemeente wordt aangenomen dat daarmee Sichem bedoeld is. Dan had je een soort concentratie van de Samaritaanse religie. Die wonderlijke mengelmoes van Jodendom en Heidendom. En u weet dat de Heer Jezus daar eerder al aangetroffen is in gesprek met de vrouw bij de Jacobsbron. Boven die geschiedenis staat dat prachtige woord geschreven en hij moest door Samaria gaan. En u mag het de gemeente vanmorgen wel weer boven zetten. De vlucht van de christenen moet ook via Samaria. Het is daarom opnieuw zover dat deze stad komt te liggen in het krachtenveld van de Heilige Geest. En nog heel vaak zult u, als u dit machtige Bijbelboek leest, u erover moeten verwonderen hoe wonderlijk en machtig en ongedacht de wegen zijn die de Heilige Geest gaat in de voortstuwing van het evangelie. Wie had gedacht dat de Samaritanen mee van de eersten zouden zijn bij wie het woord van God vaste voet krijgt? Dat verachte Samaria, waar elke rechtgeaarde Jood zijn neus voor ophaalde, dat gaat delen in de gunst van God. Het was ook voorzegd. De opdracht van de Heer Jezus aan zijn discipelen luidt immers: als hij van hen weggaat naar de hemel, gaat heen, ge zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, expliciet genoemd, en tot aan het uiterste van de aarde. Filippus gaat, hoe de omstandigheid dan ook mag zijn, na Pinksteren exact in het aangewezen spoor van zijn meester. En wat hij er gaat doen, gemeente, dat vertelt ons de Bijbel vanmorgen. Hij gaat het Christus verkondigen en hij gaat van het koningschap van Jezus getuigen. Hij gaat zeggen dat Jezus Christus de gezalfde van God is. Calvijn brengt het haarscherp en treft zeker onder woorden. De hoofdzaak, zegt hij, komt hierop neer dat Christus de verloren wereld door zijn genade redt. Ik denk dat we ons gemeente daar maar aan moeten houden. Dat is de samenvatting van het evangelie. Dat is ook wat Filippus, wat Christus gaat doen in Samaria. En daarom zit er ook een stuk onderwijs in deze geschiedenis, waar wij ten allen tijde, gemeente, in de prediking en in het pastoraat onze winst mee kunnen doen. Wat drijft ons eigenlijk en wat bezielt ons? Dat is een vraag voor de dominees. En dat is ook een vraag voor de kerkgangers. Waarom zijn wij er en waarom doen wij wat wij doen? Wij moeten, gemeente, altijd bezig zijn vanuit de gedachte dat Christus de wereld niet vervloekt, maar redden wil. En altijd maar bedenken dat de stroom van de genade van God zich een bedding zoekt door de diepste plaatsen. En altijd maar bedenken dat God geen rechtvaardigen redt die 1001 noten op hun zang hebben, maar een verloren wereld en verloren zondaars. En predikte hun Christus. Ik moet u eerlijk zeggen, gemeente, dat je wel eens jaloers kunt zijn op de eenvoud van de schrift, zo ongecompliceerd als dat hier staat. Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. Hij is niet gekomen, en ik zeg dat niet, gemeente, zomaar, en ik zeg het met besef van de dingen die wij in ere mogen houden. Hij predikte hun niet de zonde, en hij predikte hun niet de rechtvaardigmaking, en hij predikte hun niet de heiligmaking of de wedergeboorte of het geloof. Moet dat dan niet, zegt u? Ja, dat moet allemaal. Maar hier hebt u de klare eenvoud en de kern van de zaak. En predikte hun Christus. Het valt ons op hoe vaak de Bijbel de diepste en de meest uit en de meest intense zaken in een enkel woord weet te vatten. En het moet ons, gemeente, er beducht voor maken dat wij niet door veelheden van woorden de klare reden van de schrift verdonkeren. En predikte hun Christus. Mij dunkt, dat kan nooit te eenvoudig zijn voor mensen die vanwege hun zonde en hun schuld voor God tot nul zijn gereduceerd. Hoe ging dat? Ik denk dat u zich daar, gemeente, iets bij voor moet stellen van zo het eigenlijk vandaag nog gaat in de terreinen van de zending. Het is een zendingssituatie. Handelingen is een zendingsboek. En die zendingssituatie, de verkondiging van die situatie, leest u het maar na, is altijd weer gekenmerkt door een vertellende, een verhalende verkondiging van de enige naam tot zaligheid. Of u het nou bij Petrus leest, of bij Paulus, of bij wie dan ook, het komt er altijd op neer op dat één en hetzelfde relaas dat de geschiedenis van het kruis en van de opstanding van Christus wordt verhaald. Als ik een stapje verder mag gaan, dan zeg ik, ook in die zendingssituatie en ook in de onze die geen zendingssituatie meer is, ik denk wel weer wordt, steeds meer, Moeten wij zeggen dat ons verbindt met de mannen en de mensen van Samaria en met Filippus, dat de verkondiging van het evangelie, gemeente, de prediking, een uitvloeisel is van het profetische ambt van Christus. Van onze hoogste profeet en leraar, nu gebruik ik de woorden van de Heidelberger, die ons de raad en de wil van God van onze verlossing volkomen heeft geopenbaard. En die eenvoud en de volkomenheid staan niet per definitie op gespannen voet met elkaar. Als ik er nog iets van zeggen mag, gemeente, als Jezus als profeet zichzelf verkondigt, wat doet hij dan? Hij begint altijd, gemeente, met plaats te maken voor zichzelf. En ook dat kunt u aflezen uit het totale stramien van de prediking van de apostel in het boek van de Handelingen. Dat is eigenlijk altijd uitgangspunt nemen in dergelijke woorden als de apostel Petrus gesproken heeft op de Pinksterdag. Zeker als de apostelen altijd beginnen bij de Joden en later ook tot de heidenen gaan. De Joden krijgen te horen dat ze hun zaligheid verworpen hebben, de gezalfde van God aan het kruis gebracht. Dat kunt u het ontdekkende element in de prediking noemen. Of op een andere kant, in de Handelingen komt u het ook tegen, dat de apostelen juist op het rechterschap van Christus, waar hij voor aangesteld is, omdat hij uit de doden opgewekt is, en omdat hij het kruis gedragen heeft, dat rechterschap wordt naar voren geschoven, over levenden en doden. Maar het is altijd ontdekkend. En ontdekkend, gemeente, is ook altijd levenwekkend. Gelooft u dat? Dat het God het heilige mes van het evangelie inzet in het vlees van mensen. En dat in de doodsituatie waarin Jood en Heiden van zichzelf gevangen ligt, het licht van het evangelie wordt ontstoken. De duisternis van het natuurlijke bestaan binnendringt. En de verkondiging van Christus confronteert ons altijd met de wet. Strijk en zet. In die totaliteit van de bediening van het evangelie, in de naam van de Heere Jezus Christus, gemeente, laat God het oude zeer van u en mijn leven nooit ongemoeid. En in die aanklagende functie van de wet van God, die door Christus wordt gehanteerd, dat zegt de Heidelberger, stelt God ons, waar wij ook zijn op de wereld, voor de samenvatting van zijn heilige gebod, dat wij God zullen liefhebben en onze naaste als onszelf. Daaruit, zegt de Heidelberger, leer ik mijn ellende kennen. En dan wordt de samenvatting van de wet van God genoemd. Gemeent als Christus verkondigd wordt in zijn ambten, dan blijven wij nooit heel. Als Christus verkondigd wordt in de zalving van de Vader, dan worden wij ontmaskerd. Want het heilige evangelie is geen evangelie dat er zand over doet. Anders had God, gemeente, zijn eigen lieve kind niet aan het kruis van Golgotha hoeven laten nagelen. Hij heeft de zonde immers, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn eigen lieve zoon met de bittere en de smadelijke dood van het kruis gestraft. Daarom is rechte prediking altijd eerlijk. Schoolvoorbeeld hebt u toch ook van de Heere Jezus zelf, als hij de Samaritaanse onder de keur neemt. Zo van de buitenkant af omsingelend bezig
ontmaskert hij de diepste nood van haar leven en legt hij de diepste kwaal van haar bestaan bloot. Als Christus ons wordt verkondigd, als hij zichzelf aan ons bedient, kan het nooit missen dat wij onze wonden tonen aan de levende God. Ik heb geen man. Ik ben een zondaar. Hier ben ik, verloren en schuldig. En het wonder is, gemeente, dat al van over de wereld, als dit evangelie verkondigd wordt, mensen vallen voor dit evangelie, breken onder deze boodschap, omdat in de scherpste scherpte de diepste liefde van God meekomt. Ook in de verwonding, als ons eerlijk hanteert en afsnijdt van onze levenswortel en predikte hun Christus. Gemeente, het mag vervolgens duidelijk zijn dat het prediken van Christus toch nog wel iets anders is dan op een min of meer bescheiden plaats Christus noemen. Die prediking bestaat ook, dat weet u. 85% mens, of het nu de ontdekte mens is, of de vrome mens, of de wedergeboren mens, en misschien nog 15 of minder procent de Christus. Christus prediken is niet zijn naam noemen, maar Christus prediken, dat is zijn naam roemen. Dat is hem verheffen. Dat is met hem voor de dag komen. Dat is de bazuin aan de mond zetten, de banier omhoog steken, dat is hem uitstallen, dat is de schatkamers van het heil voor zondaren open doen, dat is aan de gemeente waar ze ook is op de wereld leren wat ons in hem geschonken is. En aanwijzen hoe het ons ook toegeëigend wordt door de Heilige Geest. Prediken van Christus, dat is gaan aan de zalige leiband van het heil dat in feiten bestaat. U uit te leggen en u aan te zeggen wat het is en wat het betekent, de kribbe en het kruis en het open graf, en hem na te speuren in zijn hemelvaart, hem te aanbidden in de macht die hij heeft in de hemel en op de aarde, hem te verwachten zoals hij wederkomt, dan maken we hem tot de inhoud van de verkondiging en tot het voorwerp van het geloof der gemeente. Opdat. Waarom? Opdat jouw hart, jongen of meisje, naar hem wordt toegetrokken. Dat je jaloers op wordt om hem te hebben en te kennen. En dat je gebed wordt gescherpt tot de smeekbeden en de hunkering hem te kennen. Opdat het u door alles heen als een arme zondaar of arme zondares hoe langer hoe inniger zult belijden. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En is het al zover met u? Want gemeente, als we sterven moeten vroeg of laat, zal dit de doorslag geven. Maar als u leven moet, moet het ook de doorslag geven. En al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ik wil niet klagen, gemeente, maar ik zou het zo graag meer horen. Het is de nood van de tijd en de nood van de kerk dat dit hartelijke, onbekommerde en onbekrompen getuigenis zo weinig wordt gehoord. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Of het nou is vanuit de hunkering, als het ware vanuit de verte. Dat kan er een machtig trekken in een mensenziel zijn om de kennis van hem te bezitten. Of dat het is, gemeente, uit de daadwerkelijke beoefening van het geloof, hem al mijn liefde waardig schatten. Ik vraag u maar, is dat voor u het geval? Heere Jezus, gij zijt de weg, gij zijt de waarheid, gij zijt het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door u. Dat is één ding. Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En als je nou eens kijkt, gemeente, in de tweede plaats naar Samaria, dan zeg je dat is eigenlijk een plaatje. Een plaatje. Ik zou het u vanmorgen nou eens graag voor willen houden, in de hoop dat dat bij u een stuk heimwee wakker mocht roepen. Stelt u zich nou eens voor dat het ons overkwam, zo'n overweldigende vrucht op de prediking, als hier in de Bijbel beschreven staat. Vanuit de dominee zijn gemeente denk ik vanmorgen, die Filippus is toch een gelukkige dominee. Hij zaait en hij maait tegelijk. Kijk, natuurlijk zeg ik daarachteraan, ik denk dat u hier de uitzondering hebt die de regel bevestigt. Maar of dat nou moet betekenen dat je nooit en ten nimmer om zo'n uitzondering bidden mag, dat vraag ik me af. Je kunt zo aan de regel hechten dat het buitengewone van de uitzondering ons niets meer te zeggen heeft. Houden wij ons in ieder geval, gemeente, van verzekerd dat naar Gods bedoeling en naar Gods belofte de prediking van Christus nooit zonder vruchten zal blijven. Dat is geen praten tegen beter weten in. Dat moet een rusten zijn op de belofte van God. Al is het doorgaans een ander die zaait en een ander die maait. Maar hier in Samaria volgen zaaiing en oogst op elkaar op de voet. En de scharen, lees ik, hielden zich eendrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl ze hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want er gebeurt nogal wat in dat Samaria. Erg ontroerend, scharen van mensen houden zich aan hetgeen door Filippus gezegd werd en ze doen dat eendrachtig, één van hart en één van zin en één van ziel vallen zij voor de prediking van Filippus. Ze houden zich, laat ik dat zo zeggen, eenparig aan de genade. En dan moet u vanmorgen niet gaan zeggen, ja, beste man, daar zal ook wel kaf onder het koren zijn geweest. Dat zijn altijd van die verkapte pogingen om je de ernst van de zaak van het lijf te houden. Laat het zo zijn. Maar het staat hier, gemeente. Samaria is een stroomversnelling in de rivier van de Heilige Geest. Het bruist, het spat en het klatert. De fontein van het heil springt hoog op en de mensen in Samaria drinken het eeuwige leven in, zoals het woord van de prediking dat aan ze meedeelt. En daar geldt het met recht dat hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En ze zijn het roerend eens. Ze zijn samen op de weg. Ik laat me niet verleiden tot andere uitspraken nu. Maar ze zijn samen op de weg. Zo'n samen op weg gemeente begeer ik. Dat is een samen op weg van mensen die het eeuwige wonder niet klein kunnen krijgen dat God naar ze omgekeken heeft. Zo'n veracht stukje land als Samaria was, waar de Joden met een bocht omheen liepen, ligt in het vizier van de levende God. En God stalt er zijn schatten uit en hij eigent ze toe. En ze worden opgegeten, als het ware opgedronken. Het evangelie bij ons. Christus in ons midden.
Kijk, gemeente, wat bindt ons nou samen? Ik snijd het nog maar eens aan. Wat bindt ons nou samen als het goed is? Je kunt zeggen, ja dominee, dat zijn beginselen en dat zijn principes en dat zijn regels en dat zijn dingen die we wel doen en dat zijn dingen die we niet doen en dingen waar we voor zijn en dingen waar we tegen zijn. Ja, helaas is dat meestal het eigenlijke. En ik vrees ook het enige. En dan is die ergens voor en die is ergens tegen en dan sluit ik me aan bij die die hetzelfde najaagt als ik najaag of ik ben tegen die die niet is voor wat ik zoek. Dan maken wij eenheden in de gemeente. En die kun je prachtig scherp afbakenen. Maar gemeente, het is wat anders dan eenheid. Dat hebt u hier. De genade en meer misschien nog wel de verwondering over de genade. Dat bindt samen. En ik hoef u toch niet te vertellen wat er gebeurt bij het tegenovergestelde. Dat ontbindt. En heel de ontbinding van het kerkelijke leven en de ontbinding van de gemeenten, van de onze vaak, maar van helaas ook vele anderen, kunt u tot deze wortel terugvoeren. Christus is niet in het midden. Er is geen schuld. Er is geen verlorenheid. Er is geen verwondering. We hebben alles in kaart gebracht. En we hebben onze kampementen betrokken. En we bekogelen en bestoken elkaar vanuit onze kampementen en daar houdt het mee op. En zo wordt het nooit wat. Moet u goed bedenken. Als de genade ons in bezit neemt, gemeente, dan reis je niet boven een ander uit. Maar dan zink je hoe langer hoe dieper weg in het wonder. Ik wou dat u allemaal Mefibosets was. Wat is het dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Dat kan je wel zeggen, maar doen en beleven en praktijk laten zijn. Want de mond is rap genoeg, gemeente. Maar o, de daad, de voornaamste der zondaren te zijn, en dat niet alleen met lippentaal, maar in waarheid. Er is niets dat de eenheid der gemeente meer bevordert dan dat. En ik geef u voor het overige alle technieken en alle kunstgrepen cadeau. Samen rond het kruis en samen in het stof, dan kun je elkaar niet meer verbijten en vereten. Scharen in Samaria hechten te meer geloof aan de verkondiging van het woord door datgene wat ze zien en horen. De tekenen die de diaken uit Jeruzalem doet. Daar kun je overigens goed de mist mee ingaan, gemeente, met tekenen. We beleven vandaag een tijd en er is een theologische stroming gaande die geneigd is om op tekenen en wonderen en gaven en krachten weer heel sterk de nadruk te leggen. Want men denkt door die dingen na te jagen en voor te staan dat men de kerk uit het slop kan krijgen. Dan zet je de tekenen voor het woord. In Samaria is er eerst het woord, de verkondiging van Christus en de tekenen volgen. Je moet het dus niet omkeren. En je moet niet de tekenen tot het ene en het al gaan verheffen en het woord een tweede of derde rangs positie toekennen. De tekenen, gemeente, in de Bijbel waar u ze ook tegenkomt, de wonderen waar u ze ook tegenkomt, verwijzen altijd naar de geestelijke inhoud van het woord.
En met name in het boek van de Handelingen der Apostelen. En daar is sprake van heel wat tekenen en wonderen die in de diverse gemeenten gebeuren. Maar al wat er aan bijzondere dingen gebeurt, dient altijd de voortgang van het evangelie en is tot bevordering van de zegen op het evangelie. Want van velen die onreine geesten hadden, staat er, gingen dezelfde uit, roepende met grote stem en velen geraakten en kreupelen werden genezen. Dat evangelie dat roept wat op en het maakt wat los. En gemeente, de enige methode om aan het rijk van de Satan afbreuk te doen is vasten en bidden en blijven bij het woord. Toen gebeurde er wat in Samaria. En bij ons. Want er is natuurlijk ook een omgekeerde waarheid. Het omgaan met de onreine geesten. Voor mijn part de tovenarij op medisch gebied. Of de voetbalgekte die weer voor de deur staat. Ik zou wel eens willen weten, gemeente, hoeveel en straks ook van onze lieve gemeente zich voor het tv-toestel bezatten aan de gekte van het wereldkampioenschap. Het is altijd nog weer dat je kennis en je verbazing met stukken wordt geslagen als je ziet hoe de lieve christelijke gemeente met deze dingen omgaat en er zich door laat vergiftigen. Dat is omgaan, gemeente, met onreine geesten. Dat is een demonie. Ik kan me best begrijpen dat mensen voetbal mooi vinden. En op zichzelf zou er niet zoveel tegen te zeggen zijn, gemeente. Als het dus los kon blijven uit de gekte en de demonie die vandaag optreedt. Maar in aanbidding voor 11 mensen liggen neergebogen. En heel de geest die eruit spreekt. Het is regelrecht contact met de duisternis. En het houdt de doorbraak van het woord tegen. Ik zal niet nalaten, gemeente, zolang ik adem heb dat te zeggen. Ook wat betreft tv-bezit, daar kan je bomen over opzetten. En er zullen best mensen zijn die er verstandig mee om weten te gaan, al betwijfel ik het. Maar het houdt de doorbraak van het woord tegen, want je kunt maar van één ding vol zijn. En als je je vol laat stoppen met wat uit de afgrond van de wereld komt, gemeente, kan God er niet in. Moet u goed bedenken. En dat waarschuw ik u ook tegen met hetgeen wat op til is. Het maakt ons onvatbaar voor het evangelie. En de preken rollen aan u voorbij. En ze rollen van u af als water van de eend die zich uitschudt op de kant. Er zijn wat christenmensen die zich wenden tot dit soort zaken. En die hun geest bezoedelen en infecteren. Op allerlei fronten. Maar waar het woord wint, moet Satan eruit. Dat moet je goed bedenken, gemeente. Ik kan maar één ding tegelijk. En daarom gebeuren er in Samaria ook wonderen in lichamelijke zin. Als opgerichte tekenen van dat komende rijk, waar niemand meer zeggen zal, ik ben ziek. Worden mensen genezen. Ter bevestiging van het woord, van dat rijk waar de boze nooit meer toegang heeft. Nu nog zoveel eeuwen later wil deze geschiedenis ons vertroosten en vermanen. Lieve gemeente, mijn jonge mensen, Belial heeft geen samenstemming met Christus. En het rijk der duisternis haat het licht. En wie een vriend van de wereld wil zijn, is een vijand van God. Je zoekt altijd het neutrale, hè, tussenin. Maar het kan niet.
Er dwarrelt wat rond in de atmosfeer aan geestelijke verwarring en onreinheid, aan leugengeest en dwaling. En er is van alles en nog wat wat zich vandaag de dag nestelt in de harten van de mensen. En hoe meer het woord wijkt, hoe onzuiverder de lucht wordt waarin wij ademen. Wat stelt Samaria ons schuldig? Voelt u zich aangesproken? Moet u niet doen als de eend straks, als u thuis komt en zegt, nou ja, hij heeft wel gelijk, maar ja, als je zo moet leven, ja, als je zo moet leven, en toch kan het niet anders, gemeente. Dat zegt uw geweten toch ook, dat getuigt toch mede met deze dingen, leg het zwijgen niet op. Hangt het woord in uw leven er maar wat bij, dan wordt strijk en zet de leegte in uw leven gevuld. En de duivel lacht in zijn vuist. Het gaat goed. Het woord zegt u steeds minder. Ik heb wel eens mensen ontmoet, gemeente, die soms langere tijd op vakantie waren buiten de gemeente, op een camping zaten en zo. En dan zeiden ze wel eens, ja dominee, vorig jaar ging ik nog van de camping af naar de kerk. Maar ja, daarop ben ik maar thuis gebleven, want ja, moet dat nou, we gaan maar niet meer. En weet u wat het gevolg is? Dat er gevoelens opkomen van, ach wat zal het eigenlijk ook allemaal, al dat oudbakken gezeur, weg ermee. Overboord met al die lastige ballast, vrij en blij, en het woord wijkt. Wij leggen het zwijgen op en de gesprekken lopen leeg. Ze gaan alleen nog maar over, nou waar praat u nou over het algemeen? Hebt u het wel eens over God? Over Christus? Over het woord? Over de geestelijke dingen? Of zijn onze huizen bezig te worden tot geestelijke leegstandwoningen? En wat zal de geest der eeuw, de zeven boze geesten, nog aan schade uitrichten? Negatief, nee gemeente, het is de waarheid. Kijk eens naar Samaria, daar komt een dominee, je zou zeggen, een dominee op artikel 8. En zijn gelovende prediking. En de boze geesten nemen luidroepende de wijk. De kreupelen lopen, de verlamden staan op. Als Paulus straks in Efeze komt, dan worden al de toverboeken op een grote berg verbrand en in de vlammen weggejaagd. En die wonderen zijn de wereld nog niet uit. Bekeert u en gelooft het evangelie. En dan het laatste. En wie zich bekeert, gemeent, en zich houdt aan het woord, die zal dat laatste ook ontvangen. En er werd grote blijdschap in die stad. Er zit een prachtig contrast in deze geschiedenis. In het eerste vers van dit hoofdstuk gebruikt Lucas datzelfde woord. En er werd te dien dagen, er werd een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. Er werd grote vervolging. En hier leest u, en er werd grote blijdschap in die stad. Ziet u, als op de ene plaats het vuur dreigt geblust te worden, laait het ergens anders alweer op. De gang van het evangelie heeft iets van een veenbrand. Op de meest onverwachte momenten en op de minst voor de hand liggende plaatsen duikt het op. Als ze schreien in Jeruzalem, zullen ze blijdschap hebben in Samaria. En dan denk ik, duivel, je komt toch ook vaak net te laat. Want het woord is je net te vlug af. Blijdschap in Samaria, grote blijdschap. Want gemeente, waar Satan is, bestaat geen vreugde. Hooguit lol en gekkernij, maar geen vreugde. Je zou een pleidooi mogen voeren, gemeente, voor dat woord vreugde. Want in het Grieks zit in dat begrip vreugde en blijdschap, daar klinkt ook de betekenis van het woord genade in mee. Dat is genade. Waar hij de aftocht blaast en waar de Heilige Geest veld wint, daar komt de blijdschap naar boven. Ze is een edele vrucht die groeit in de hof van de Geest, op de bodem van het woord en in de gemeenschap met Christus, omdat Christus geneest. Gelooft u dat? Christus geneest. Als zijn bloed reinigt van alle zonden, dan kan het zelfs zo worden, gemeente, dat ook je lichamelijke kwalen en zorgen, ik zeg niet per se genezen worden, maar dat je een innerlijke kracht ontvangt om ze te dragen. En ik zou de genezing nog niet eens willen uitsluiten ook. Het is wel een teken van het komende rijk, waar eeuwige blijdschap op hun hoofden wezen zal, en waar de kreupele springen zal als een hert, en de tong van de stomme juichen zal. Maar God is zo groot, dat hij er ons soms ook iets van laat ervaren in dit leven. Dat zij de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uwe gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheid. Dat is Samaria. En er werd grote blijdschap in die stad. Gemeente, dat is het, hè. Als Christus in je leven komt, stad mensenziel wordt ingenomen door de koning der ere, dan is er blijdschap. Dan zou je het iedereen wel willen vertellen. En je gunt het ook iedereen. Komt, maakt God met mij groot. Hij heeft mijn banden losgemaakt. Hij heeft mij vrede geschonken. Mij in zijn bloed gewassen van al mijn ongerechtigheden. Hij heeft mij zich tot een eigendom gemaakt, maar als een zegel op zijn arm gezet. En me als een kind aan zijn hart gedrukt. Waar moeten we eindigen, gemeente? Ik wil één ding tegen u zeggen van vanavond en vanochtend aan het einde van de preek. Het is de Heere God om die blijdschap in u en in jouw leven begonnen. Gelooft u dat? God ziet zijn volk zo graag in deze blijdschap. De grote blijdschap. Daar begon het mee op het kerstfeest. Ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Blijdschap die al maar groter wil worden. En mijn jonge vrienden van morgen, het zal je wel duidelijk zijn dat dit een blijdschap is van een totaal ander gehalte dan de vreugde van de wereld. Weet je waar dat mee begint? Qua liever in mijn bondsgodswoning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in bozen tent. En als die blijdschap in je jonge hart binnenstroomt, dan kun je ook afstand doen van dingen die je gebonden hebben en waar je nou met smart en met schaamte aan terugdenkt. Dan neemt in ruil voor die blijdschap neemt de Heere de begeerte van die andere dingen weg. Andere vreugde van de wereld. En dat is ook niet, jongens en meisjes, de blijdschap waar ze vandaag mee leuren. Met allerlei avonden en opwekkingsavonden. Dat je jezelf blij moet maken en een blije stemming moet organiseren. Dit is puur geschenk van boven. En alle andere blijdschap, gemeente, is een blijdschap van onderop. Gelooft u het? Dit is een blijdschap van boven. En dat is een blijdschap die nooit meer wezenlijk van je weggenomen zal worden. Die slaat door je hart heen en die brengt de kleur en de geur en de smaak van de hemel mee. Omdat God de bron van deze blijdschap is. En als je God tot je deel krijgt,
Dan heb je echte blijdschap. Grote blijdschap. En dan is nog de helft niet aangezegd. Heeft Christus ons beloofd en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen? Nee, ze is een fontein van vreugde geperst uit de bittere kelk van de man van smarten. Zoals iemand eens zei, de wereld schopt, herrie. Christus schept vreugde. Ik denk dat ook in de hemel blijdschap is geweest toen Samaria onder beslag van Christus kwam. Net zo goed als er ook vandaag in de hemel blijdschap is over één jongen of één meisje die zich bekeert en tot God komt. En zich aan God overgeeft. Of als een man of een vrouw in Christus vrede vindt. Ik zeg niet dat je nooit meer droefheid hebt. Jawel. Maar het is hoe je het wendt of keert. Ook in de droefheid over je zonde na ontvangen genade. Een getroost verdriet. Vanuit deze kern van de zaak. En het water van de doodsjordaan, jong en oud, zal deze blijdschap niet kunnen wegspoelen. En het vuur van het laatste oordeel zal haar niet verteren. Totdat in de stad hierboven het vervuld wordt, hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppend stijgen. Dat hebben we nog te goed. Amen.
Thank you.
we met elkaar danken en bidden. Heren, wilt u ook onze jonge mensen ervan overtuigen dat de kern van het Koninkrijk Gods blijdschap is en vrede door de Heilige Geest. En dat u die vreugde ook in een jong mensenhart neerlegt als een pure gave van u. En wat u geeft, kan nooit iemand ons meer afnemen. Wij bidden u om de zegen van u over de prediking. Heer, geef blijdschap in onze huizen, in onze harten, in ons dorp, waar de wereld niet aan tippen kan. De blijdschap van een zondaar die zaligheid vindt, en van een verlorene die gevonden is, en van een mens die uit de dood is losgemaakt en het leven heeft ontvangen. De blijdschap van een mens die Jezus ziet en kust. Heere, wees u bij ons. U weet met welke gevoelens wij vanmorgen gekerkt hebben. U kent ook ons hart als het in moeite is. Als het misschien verscheurd wordt. U weet alle dingen. En met alle dingen komen wij bij u. U bent machtig om meer dan overvloedig te geven, boven al wat wij bidden of denken. Heere, vervul al onze leegten met uzelf. Schenkt u vandaag een goede dag, ook vanmiddag, als de gemeente opnieuw samenkomt, zegent de broeder in de bediening die hier het woord hoopt te verkondigen. Sterk ons allen, ook in de komende week. Zegen ons, Heere, en delg al onze zonden uit en doe het om Jezus wil alleen. Amen. Het is misschien goed gemeend om nog te zeggen dat ik deze week nog van mijn studieverlof hoop te genieten. En dat ik vanaf maandag 20 juni bij Leven en Welzijn weer volledig tot uw dienst hoop te zijn. We gaan onze slotzang zingen uit Psalm 75, het eerste en het laatste vers. U alleen, u loven wij, want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Het zesde, ik zal dit melden, ik zal altijd zingen, Jacobs God ter eer. Het eerste en het zesde van Psalm 75. Gemeente, gaat u nu heen in vrede, verheft uw hart tot God en draagt met u mee de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.